De eerste vraag kwam al binnen toen we daar eventjes vooraf een moment van gebed hadden. Van, kun je even uitleggen hoe dat zit met die titels en waar gaat het over? Kun je dat thuis ook nalezen? Is daar ook een handleiding bij? Ik probeer het. Dat zal ik nu alvast gaan zeggen. Die eerste vier van deze serie, dus de spruit die priester is, een spruit die knecht is, een spruit die koning is en een spruit die de Heere zelf, die Yahweh zelf is, die komen uit het Oude Testament. In het Oude Testament is vier keer sprake van een spruit. Dat zijn niet de spruitjes die u in de supermarkt koopt. We hebben ze gisteren gegeten. Ik hou van spruitjes, maar de meeste mensen misschien wel niet. Maar het gaat niet om een stukje uit het land of zo. Het is het woordje spruit met een hoofdletter. Vier keer komt die uitdrukking de spruit voor in het Oude Testament. En alle vier zijn ze verschillend. We nemen er vanavond één als onderwerp. De spruit die priester is. Dat staat in Zacharia 6. Ik ga ook voor de volgende keer alvast zeggen dat de spruit die knecht is, ook in het boek Zacharia staat, maar dan in hoofdstuk 3. De spruit die koning is, staat in Jeremia 23. En de spruit die Yahweh zelf is, komt uit het boek Jesaja hoofdstuk 4. Nou ja, ik wil het best nog een keer oplepelen straks. Maar in elk geval, dat komt nu niet uit de lucht vallen. En het merkwaardige is dat die vier uitdrukkingen van de spruit eigenlijk precies synchroon lopen met de vier evangeliën. Op grond daarvan had je vooraf, ik was er toen niet, maar had je vooraf kunnen voorspellen dat er ooit vier evangeliën zouden komen. En als er vandaag gezegd wordt dat dat ook wel één verhaal zou kunnen zijn, een beetje in elkaar schuiven met een paar jaartallen erbij en een beetje een klok erbij tekenen, dan zeg ik, oho, dat kan niet. Dat kon toen niet, maar dat kan nog niet. Want dan ga je voorbij aan een van de schitterendste, mooiste schilderijen van het Oude Testament. Dus dat is de achtergrond van de spruit die priester is. En het woord priester loopt synchroon, loopt parallel met het woord mens. En een mens en priester vindt u in Lucas. De spruit die priester is, dat is het Lucas-evangelie. De spruit die knecht is, dat is het Marcus-evangelie. De spruit die koning is, dat is het Matthäus-evangelie. De spruit die Yahweh zelf is, je voelt hem al aankomen, kan ook bijna niet anders, is het Johannes-evangelie. En dat zijn hele bijzondere lijnen. Echt heel apart. Maar wel heel diep, maar ook waardevol. Waar je blij van wordt. Waar je van zegt, van, hey, dat had ik wel eens eerder kunnen bedenken. En dan komen er nog vier studies, dat gaat over de bruidegom. Nou, de bruidegom die in diepe slaap is, dat is Adam. God bracht hem in diepe slaap en haalde daar een vrouw uit. Dus bruidegom op het altaar, dat is ook Abraham, maar dan is het Isaac. De bruidegom die op het altaar ligt en die direct daarna een vrouw krijgt. De bruidegom op de uitkijk, dat is het boek Hooglied. En de bruidegom op de troon, dat is Salomo, dat is Psalm 45. Dat zijn hele bijzondere lijnen. Dat betekent dat we uit het Oude Testament lijnen trekken naar het Nieuwe Testament. Niet om te zeggen dat het Oude Testament beter is, hoger is, meer is. Nee, het is het woord van God en dat heeft twee delen. Een eerste deel en een tweede deel. Ook niet oud van vroeger en nieuw van vandaag, dat is niet zo. Duidelijk lijnen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Nou ja, zo komen we aan deze titels, zo komen we aan dit programma. En ik kan u zeggen dat het een heel bijzonder programma is. Zelf denk ik, hoe haal je het in je hoofd om daar een heel seizoen over te praten? Want dat kun je niet. Je kunt niet zulke mooie dingen zomaar etaleren. Je moet echt van goede huizen komen om een goed schilderij te maken. Rembrandt kon dat in Nederland. En in andere landen heb je ook zoiets gehad. Maar als je het geklungel van mij ziet, met schilderen, dan denk je, nou, maar ja, oud papier. Er zijn anderen die heel duidelijk iets moois hebben, iets in de vingers hebben. We hebben een kleinzoon die het wel kan. En onze dochter heeft ook een beetje aanleg. Maar dat zijn uitzonderingen. Maar dan is het nog maar een beetje aanleg. Maar het mooie van de Heer Jezus uit de doeken doen, ja, dat is het werk van Gods geest, lieve broeders en zusters. Ik hoop dat u dat wilt snappen. Nu ga ik met u lezen iets uit Zacharia, het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament, hoofdstuk 6. En dan probeer ik de lijn naar Lucas te krijgen en ook de lijn naar de priester te krijgen. Ik heb het beter dan jullie. Ik heb hier twee glaasjes water. Stel dat u dorst krijgt tijdens mijn preek. Hier is nog een glaasje water. Dus kom dan en drink. Het water is niet heilig geworden omdat het toevallig hier is. Gewoon uit de kraan. Zacharia 6. Ik begin bij vers 9. 6. Vers 9. Het woord van de Heere van Yahweh, Heere met allerlei hoofdletters, daar is Yahweh in de grondtekst, de Heere. Het woord van de Heere kwam tot mij, neem van de ballingen van Galdai, van Tobia, van Jedaja. Ballingen, dat zijn mensen die in Babel in ballingschap geweest waren. Weet je wat? Vroeger waren de Israëlieten ooit in Egypte. Dan zijn ze door Mozes en door Aaron uitgeleid door de woestijn. 40 jaar zijn in het beloofde land gekomen. En toen zou het beter gaan, maar het ging niet goed. Na Salomo, bloeitijd, gouden eeuw, schitterend. Na die bloeitijd ging het niet goed. En uiteindelijk heeft de Heer hen gewaarschuwd. De 10 stammen waren inmiddels al in ballingschap gegaan naar Nineveh. Dus naar waar Koerdistan, weet je wel, waar vandaag gedoe is. Daar ongeveer. En een paar honderd jaar later zijn de 2 stammen, in totaal waren er immers 12 stammen, zijn de 2 stammen door Nebukadnezar uit Jeruzalem gehaald en die zijn naar Babel, naar Irak gebracht. En daar hebben ze 70 jaar moeten bivakeren. 70 jaar in ballingschap. En dat is de tijd waarin Daniël daar ergens bij die koning is. Dat is de tijd waarin Ezechiël bij vluchtelingen in een vluchtelingenkamp zit aan een rivier, de Kebar of Kebar. Dat is de tijd van Jeremia, waarin hij zegt, oh, hadden jullie toch maar. Jeremia was de profeet die nog in Jeruzalem achterbleef en iedere keer het woord van de Heer en er nog onderdoor, iedere keer, kom toch. Kom terug, doe. Dat is de tijd van Ezra en Nehemia die dat volk uit ballingschap richting Jeruzalem mochten brengen. Dat is de tijd van Zacharia, waaruit we lezen. En van Haggai, ook zo'n profeet. Dat is de tijd van het boek Esther, die daar aan het hof ergens in Iran, notabene, allerlei dingen meemaakte. Ik wil graag duidelijk maken dat die tijd zoveel Bijbelboeken kent, dat moet wel belangrijk zijn. Alleen al dat, als er zoveel ruimte in de Bijbel gereserveerd wordt voor die tijd en voor wat er toen daar gebeurde, dan wil de Heer ons daarmee heel veel zeggen. Dat kan niet anders. Dat is zo. En dat is een soort onderbouwing van mijn verlangen om over dit onderwerp met jullie te spreken. De tijd is heel duidelijk. En nu, schrikt u niet, omdat een Perzische koning toestemming gaf de Israëlieten terug uit Perzië, uit Irak, uit Iran terug naar Jeruzalem. Nou, daar had je vandaag eens om moeten komen. De enige grote, echte, fanatieke grote vijand van Israël, ja, dat is Iran. En die hebben wel één leus, alle Joden weg. Allemaal in de Middellandse Zee, weg daarmee, verdrinken. Dat is ongeveer hun politiek. En om vandaag een boek in onze Bijbel te hebben, die zegt dat er een Perzische koning toestemming gaf om naar Jeruzalem, om daar in Jeruzalem een huis voor de Heere te bouwen en om de stad te herbouwen. Ja, daarvan zeg je nou, dat kan niet. Ik heb daar ook in ander verband, omdat ik lezingen houd over het boek Ezra en lezingen boek houd over het boek Nehemia, behoorlijk over nagedacht de laatste weken, anderhalve maand. En ja, dan kom je tot de conclusie, er is iets bijzonders. Er is echt iets bijzonders dat een dergelijke koning, nou ja, je komt uit door mij regeren de vorst of koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. Bij zo'n tekst kom je uit. Hoe is het mogelijk? Nog preciezer. In Iran kan de stemming zomaar omslaan als de Heere dat bewerkt. In Europa kan de stemming zomaar omslaan. In het Midden-Oosten, Syrië en zo, en Turkije en alles wat er omheen hangt, kan de stemming zomaar omslaan. We moeten bidden. Ja, ik bedoel, bidden voor deze situaties. Goed, nu terug naar Zacharia 6. Het woord kwam tot mij, neem van de ballingen. Dus dat zijn dus die mensen die uit Babel, daar zijn ze geweest. Nou, niet iedereen is daar 70 jaar geweest. Er zijn ook mensen daar geboren, uiteraard. Maar neem van hen die uit Babel, uit Irak, uit Iran van vandaag komen, gaven in ontvangst en u moet die dag zelf komen in het huis van Josia, de zoon van Zefania, binnengaan. Moeilijke woorden, die namen, ze hebben een betekenis, maar je mag ze wat mij betreft overslaan. Maar je mag ook Jan en Piet en Klaas invullen, het is mij goed, eventjes. Want het gaat me erom dat je begrijpt, dat je gaat snappen waar het om gaat. En dan wordt er gezegd, neem vers 11, neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd, die kronen, meervoud. Dus nu niet één kroon, maar een soort gestapelde kroon, weet je wel, zo'n kronen, taart en bruidstaart, wat dingen erbovenop. Gestapelde kronen. En zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua. Jozua was ook in die tijd hoge priester, niet de Jozua die hen het land binnenbracht in de tijd na Mozes, maar dit is een hoge priester Jozua. En dan moet je zeggen, zo zegt de Heere, zie, een man met een hoofdletter in deze vertaling, niet alle vertalingen hebben dat. Zijn naam is Spruit, staat in deze vertaling allemaal met kapitalen, allemaal met hoofdletters. Zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Nu stop ik met lezen. Want het volgende stukje is ook belangrijk in verbinding met alles wat hier staat. Ze komen terug uit Babel en ze hebben het plan om voor de Heere een huis te bouwen. Goede bedoelingen. Ze hebben misschien allemaal een mailtje gekregen en elkaar, misschien wel geappt, zo heet dat vandaag, of weet ik veel, op Facebook iets gezet, of met Twitter elkaar trachten te bereiken. En ze wisten, we gaan de Heere een huis bouwen. Dat was de insteek. En ze zijn in Jeruzalem, en wat blijkt, niet uit dit boek hier, maar wel uit dit boek, maar ook uit andere boeken, dat toen de buren helemaal niet zo aardig waren, en die begonnen gelijk te protesteren. Nou ja, dat kennen we ongeveer. Als je vandaag een moskee wilt bouwen in Emmen, heb je misschien ook protest. Of als je een kerk wilt bouwen in Marokko, dan krijg je gegarandeerd protest. Ik noem maar even wat. Dat is heel gewoon. De buren zijn gaan protesteren. En die hebben het zo ver gekregen dat het werk stil kwam te liggen. En dat ze stopten, dat ze bang waren, dat ze een soort proces in de broek kregen. En ze hebben dat proces ook moeten voeren. Ze hebben zelfs een raadsheer aan de broek gekregen. Ze hebben van alles meegemaakt in die tijd. En dan zitten die mannen, die zitten bij elkaar ergens in een huiskamertje. Geen duizenden, een paar maar, een stuk of zes. En dan zitten ze met hun handen in het haar, met hun met alle moed weggevlucht, weggestroomd, daar zitten ze. En dan komt Zacharie op bezoek. Nou, stel je nou voor dat je een plan hebt om voor de Heer iets bijzonders te doen. Laat ik maar zeggen, in Zandbulten, weet ik veel wat, noem maar. En we willen daar een huis voor de Heer bouwen. En we hebben grote plannen. En dan komt de hele Zandbulten community, die hele gemeenschap, komt in opstand. En die gaat je belagen. En die gaat je met rotte eieren gooien. En die gaat, weet ik veel wat, voor proces allemaal starten. Nou, dan zit je, ga je een bestuursvergadering houden. Wat gebeurt er dan? Nou ja, nou, ik kan het wel citeren met een lied. Hoe ver, hoe moeilijk is de weg en hoe ver lijkt mij het eind. Zo ongeveer. We komen daar nooit doorheen. Verslagen. Zo zitten ze daar. En dan komt Zacharie op bezoek. Wat zou hij dan zeggen? Ja, het is ook een zootje ongeregeld hier in Zandbulten. Dus heeft hij ze gelijk gegeven? Nee, hij zegt heel wat anders. En ik hoop dat u dat pakt. Hij zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten een collecte houden. Nou, dat is het laatste. Maar het staat hier wel. En je moet goud en zilver inzamelen. Ik weet niet of het nou net zo'n collectezak is als hier ongeveer gebruikt wordt. Dat weet ik niet. Ik weet niet of er goud en zilver in kan, in voorwerpen of zo. En je moet een goudsmid vragen. En die was makkelijk te vinden in Israël. Er waren heel wat... Echt heel veel vaklui bij. Goud en zilver. En die moet daar een kroon van maken. Nou, je had alles kunnen verwachten, maar niet dat je daar in dat huis, in die omstandigheid, een collecte moet houden om zilver en goud bij elkaar te sprokkelen, om daarvan een kroon te maken en die kroon op het hoofd van de hoge priester Jozua te zetten. En niet om Jozua een soort ere, een stukje eremetaal te geven. Een gouden medaille, zilveren medaille, Olympische Spelen. Vanaf het moment dat Jozua die kroon op zijn hoofd heeft, wordt er gezegd, nee, Jozua, het is niet voor jou, maar het is voor een man die spruit is. Het is voor iemand anders. Ik wil het nu omdraaien. Elke samenkomst van gelovigen hier in Nederland en ook verder, zou eigenlijk gekenmerkt moeten worden door deze collecte. Wat hebben wij bij elkaar gesprokkeld om hem, mijn Heer, de spruit, een kroon te geven? Wij hebben onze gemeente, we hebben visies, evangelisatie, vluchtelingenhulp, uitbreiding, grotere aantallen, weet ik veel wat je allemaal op je bordje krijgt. Maar waar gaat het eigenlijk om in gemeenteverband? Wat is nu het essentiële van gemeente zijn? Dat is een kroon zetten op hem die alle eer en alle hulde waard is. Dat staat hier. En dat is even slikken, maar als je dat één keer ziet, denk je, verdraaid, dat had ik wel eens eerder mogen lezen. We willen nog wel over een kroon denken en dan zingen we met Johannes de Heer of met Glorieklokken, ik weet niet eens waar het staat, maar een kroon zeer schoon wacht ons aan de Gindse kust. Weet je wat? Nou, maar dan willen wij een kroon. Maar daar gaat het hier niet om. Het is niet dat wij een kroon krijgen. U krijgt een kroon hoor, daar gaat het even niet om. Maar dat krijgt u om wie u geweest bent voor hem. Maar het gaat om zijn kroon. Zou je er eens over willen nadenken en de vraag stellen, wat heb ik nu zondag als ik ga bij me om aan hem te geven? U voelt al lang aan, dat heeft niks met uw 5 euro biljet te maken. Of misschien met die 15 cent, ik loop altijd bij de supermarkt en dan krijg ik 15 cent. Dus nee, dat mag je wel houden, dat is voor de collecte van aanstaande zondag. Zeg ik tegen de juffrouw, die snapt er helemaal geen biet van. Maar dat is ook de bedoeling, want je komt wel in gesprek. Of zou dat niet genoeg zijn misschien? Nee, iedereen zegt, gelovig of ongelovig, zeggen, nee, eigenlijk is dat niet genoeg. Dat klopt. Maar ze snappen het wel. Wat heb je als je zondag komt voor hem? Ja, dat is best moeilijk. Nou, zilver spreekt van verlossing, van de prijs die voor de verzoening is betaald. Goud spreekt van goddelijke gerechtigheid. Het is alweer te zwaar, weet je. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er echt lijnen liggen vanaf het prilligste begin in de Bijbel tot aan het eind. En waarin deze dingen een rol spelen. Ze hebben dat toen gedaan. En ze hebben een kroon gemaakt, of een dubbele kroon, zo'n gestapelde kroon, kronen, meervoudsvorm. En die kroon hebben ze gezet op Jozua zijn hoofd. Die werd misschien wel een beetje eigenwijs, zat daar niet bij hoor, waarschijnlijk ook niet, want hij wist wel dat het niet voor hem was. Zie een man, zijn naam is Spruit. Die zal dat huis bouwen. Die komt. Hij gaat het doen. Niet jullie doen het, niet de buren kunnen tegen zijn, maar de Heere is voor. Oh, dit is een ander verhaal. En als hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Romeinen 8. Maar de Heere wil dat hij, de Heere Jezus, een kroon krijgt. Dat hij het is. Ik had vorige week een toespraak ergens in het westen van ons land. En dat ging over Genesis 1. En in Genesis 1 staat dat er op een moment een hele schepping gecreëerd wordt. Ja, ik weet het wel, discussie, evolutie, laat maar los. God heeft een enorm plan gemaakt en heeft in 7 dagen een soort platform, een soort podium geschapen. En toen hij dat podium klaar had, het hele kosmos met alle planeten en alle feestbellen en toeters en alles eraan, alle planeten, alles wat eraan hing, heeft hij allemaal geschapen. En toen heeft hij één man op die planeet gezet, op dat platform gezet. Wie is dat? Adam. Ja, natuurlijk. Dat was toen maar één hoor. Er waren geen twee. Dat was maar één. Ik hoop dat u het pakt. Als Adam in de Bijbel genoemd wordt, de eerste Adam. En de Heer Jezus, de laatste Adam. Dan snapt u waar het over gaat. Er is maar één om wie het eigenlijk gaat. Om wie het draait. Die het centrum is. Die het middelpunt is. Die alles is. En de rest is daar omheen gezet. En wij eigenwijze grunnigers, Drenten, krenten, weet ik veel, grunnigers. Ja, wij denken dat wij de belangrijkste wel ongeveer. En als wij er niet zouden zijn, ja, dan gaat niks boomgrun. Dat weet ik ook allemaal wel. Ik ben een grunniger. Ik kan nog wel een poosje. Maar het gaat over hem. En als dat al zo is in de schepping, in Genesis 1, eerste stukje van de Bijbel. Daarom is het laatste stukje van de Bijbel als het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de tent van God is bij de mensen. Punt. Daar moet u het mee doen. Dat is de Heer Jezus ook. Dan krijgt u het ineens terug. Begin en eind. Het gaat over hem. En vanaf het moment dat je dat ziet, wordt alles anders. Krijg je een heel andere kijk op de schrift. Alle profeten hebben daarvan, van wie? Van hem gesproken. Ze snapten het niet altijd, zegt de Bijbel. Maar het was wel zo. Ze hebben over de voor u bestemde genade gesproken, zonder te weten hoe het allemaal precies zou komen. Maar het ging wel over hem. En Zacharia is daar een duidelijk voorbeeld van. Dan moet je nagaan, kom je daar bij die vermoeide ballingen die niet meer durven, die het moeilijk vinden om met hun buren met geweer en aanslag verder te bouwen. Ze durfden het niet. Nehemia bouwt aan de muur later een heel ander Bijbelboek, maar het is dezelfde tijd. Met aan de ene kant een steen en zo'n metselgeval. En aan de andere kant een zwaard. Weet je wel, beide, strijd. Want de tegenstand is groot. Maar één ding moet nu voorop staan, voor jou en voor mij. Het gaat primair niet om onze stad, om onze woonplaats, om onze zegen, om ons tuintje, om ons perceeltje. Maar het gaat over hem. Het gaat over de Heer Jezus. En dat schitterende van de Heer Jezus komt op alle mogelijke manieren naar voren. En nu is het hier iemand die Spruit genoemd wordt. Er komt iemand, zegt Zacharia, er komt iemand. Ze kwamen net terug uit Babel. Ze kwamen net terug uit de verstrooiing, de verwarring van Babel. Maar er komt iemand en die, nou man, als je die ziet, nou dat staat hier, die zal de tempel van de Heere bouwen. Daarvoor waren ze daar in ballingschap geweest en die zal de tempel van de Heere bouwen. Dat is het eind van vers 12. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. En hij, die zal met majesteit bekleed zijn. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. Dan blijkt ineens dat die priester, want daar gaat het dan om, ook nog een troon heeft. Dus los van priesterschap is er ook nog een kroon. Die kroon duidt op dat troon, op die troon van onze Heer in de toekomst. Maar hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden, tussen het priester zijn en het koning zijn, staat hier, zal vredesberaad plaatsvinden. Nou, ik heb er voor mezelf heel lang over nagedacht en er intens van genoten. Ik probeer het. Er zijn koningen geweest in het Oude Testament die wilden nadat ze koning waren ook priester zijn. Dus een voorbeeld is Saul. Saul is was een kop groter dan alle anderen. Hij stak dus in die zin een kop boven de anderen uit. Kwam boven het maaiveld uit. Maar die werd zo arrogant dat hij ook priester wilde zijn. En dat is zijn ondergang geworden. Jerobeam. Na David, ja, die heeft altaren opgericht in Bethel en in Dan. En die stond zelf boven op het altaar. Dat ging helemaal mis met die man. Uzzia was een vrome koning. Die wilde ook nog het heiligdom binnengaan. Die werd direct melaats. Op het moment dat hij dat deed, was het foute boel. Nooit was daar een koning die ook priester was. Eén wel. En die vindt u in Genesis, in de taal van Abraham. Daar komt ineens Melchizedek uit de hoek. Priester van God de Allerhoogste, zo wordt hij genoemd. En koning van Salem, dat is koning van de vrede. En hij kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had en Lot weer bevrijd had. De koning van Sodom zei, ik zal je alle haven, alle buit geven, Abraham, want je bent super, je bent ons geweldig tot hulp geweest. Je mag alles houden. En voor Abraham goed kan nadenken, komt de koning van Salem en Abraham geeft aan hem, aan die Melchizedek, tienden van alles wat hij heeft. Mooi contrast hoor. De wereld kan je aanbieden van alles wat ze heeft, maar Abraham gaf aan hem. Nou, 10% van Abraham's vermogen, dat was een vermogen, dat kan ik u vertellen. En die Melchizedek, ja, dat is een hele bijzondere figuur. De Bijbel zegt zonder begin van dagen, zonder einde van leven, de zoon van God gelijkend. Nou, sommigen zeggen dat dat was een voorverschijning van de Heer Jezus. Laat maar, kan wel. Ik kan niet zeggen per se niet. Je kunt ook zeggen, het was toen iemand die er toen was. Waarvan we de vader en de moeder niet kennen. We weten niet hoe het zat precies met zijn geslachtsregister. Is nooit bekend geworden. Dus daar legt het iets aan. Daar was het een bestaande figuur van toen. Dat kan ook. Maar hoe dan ook. Melchizedek. Priesterkoning. Heb u een stukje Nieuwe Testament in uw gedachten. Dat onze Heer Jezus priester is. Dat de ordening van Melchizedek, dus naar het model, dus naar de, je hebt priesterorden, weet je wel, Franciscanen en anderen, dat zijn orden, dat zijn groepen, dat zijn clusters. Maar de Heer Jezus is priester naar de ordening, naar het model van Melchizedek. Ja, die heb u, Hebreeën 7, een prachtig hoofdstuk, schitterend hoofdstuk, daarover gaan. In de tijd van Salomo, heel merkwaardig, heeft Salomo een tempel gebouwd, dat weet u, daar heeft hij 7 jaar aan gewerkt. Zijn eigen paleis heeft hij 13 jaar aan gewerkt. En toen hij het zo'n beetje klaar had, kwam er ook bezoek. Ik wil het toch eventjes met je lezen. Ik heb het ergens op een klapbriefje gezet, geloof ik. Niet bij, maar ik Maar er is ergens een tekst van Salomo dat hij een... ik kan wel zoeken, ik zal straks even zoeken. Maar dat hij in zijn huis, in zijn paleis, waar hij troont, waar hij recht spreekt, een soort verbinding heeft met het huis van de Heere. Hele merkwaardige tekst. In het Engels heet dat een woord ascent, een soort naderweg, een nadering van, dichterbij komen, zodat hij vanuit zijn huis in het huis van de Heere kon komen, terwijl hij toch alleen maar koning was. Ik weet niet of je je realiseert, het wordt wel misschien een beetje veel, maar dat ook jij en ik een koninklijk priesterschap vormen. Dat koninklijk, dat heeft te maken met onze regering met hem, te zijner tijd. En dat priesterschap heeft te maken met hem dienen en hem eren en hem glorie geven. De gelovigen die hier zitten vanavond en de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, zijn niet alleen verlost en daarna stopt het. Dat is het begin natuurlijk van de geloofsroute. Dat is de bekering, dat is de ommekeer, dat is de wedergeboorte. Wedergeboorte heeft God gedaan, bekering heb jij gedaan. Dat is dus het verschil tussen die twee. God gaf nieuw leven, geboorte. Maar jij moest je omkeren. Jij moest je bekeren. Jij moest tot God gaan. Er moest een moment komen dat je zei, ho, stop, zeggen onze kindertjes in de zondagschool. Sta eens even stil. Er moet een moment komen dat je dat doet. En als je leven uit God krijgt, doordat de Heilige Geest in jou komt, krijg je leven uit God. En ben je door de Heilige Geest aan het lichaam van Christus toegevoegd. Hij het hoofd, wij de leden, leven uit God. Toen we tot bekering kwamen, was het super. Maar is het daarbij gebleven? Is dit het eindpunt? Als je maar kunt zeggen dat je gelovig bent, als je maar kunt zeggen dat je zonden vergeven zijn, nou, weer zijn waarachtig. Dat is ook zo. Maar is dat het hoogte? De hoogte, hoogste treden in het geloofsgebeuren? Nee, helemaal is het pril begin. Het is volstrekt duidelijk dat de Heilige Geest ons verder wil brengen. En ons ook nu wil vertellen dat het echt niet gaat om wat ik krijg of wat ik heb of wat ik nog zal krijgen, maar over wie hij is. En dat begint pas na jouw bekering. En dat is ook de insteek van deze serie. We willen graag achterkomen wie de Heer Jezus is. Verder, we willen groeien. Groeien in ons geloof. En Hij, de Heer Jezus, zal en koning en priester zijn. Hij zal regeren tot in eeuwigheid. En de troon zal zijn in Jeruzalem. Jeruzalem wordt dan genoemd de stad van de grote koning. Psalm 48 bijvoorbeeld. Dat is een hele bijzondere plek. Het Sion van de heilige Israël. We komen erop terug, een keer. Maar hoe dan ook, dat koning zijn is heel essentieel. Sommige mensen zeggen, ja, we hebben dus nu het koninkrijk. Kingdom now, dat betekent dus dat het koninkrijk er nu is. Nou ja, tot op zekere hoogte kan daar iets van gezegd worden. Maar het is niet het koninkrijk, want hier, als er één plek is waar ze weten dat het koninkrijk er nu nog niet is, dan is het wel in Emmen, vind ik. Maar jullie hebben de mazzel dat er een dierentuin is. Nou, laat de dieren maar lopen, dan kom je er wel achter of het koninkrijk er wel of niet is. Ik hoop niet dat ik sarcastisch overkom, maar die dieren die vreten je echt op als ze de kans krijgen. Nou, dat gebeurt niet in het koninkrijk van onze Heer Jezus. Koe en berin samen, lam enzovoort. Dat komt nog. Dat moet nog komen. Maar hij is wel koning en hij gaat regeren. Maar hij is ook priester. En de Heer Jezus als priester, dat komt wat vreemd. Dat zegt de brief aan de Hebreeën ook. Ja, hij, onze Heer, stamt uit de stam van Juda. En daar is nooit iets van een priester bij genoemd. En daar komt hij wel vandaan. Juda, Bethlehem in Juda. Dus waar hij geboren is, ja, dat is Bethlehem. Dat was de streek waar Juda woonde. En in Bethlehem, daar woonden de herders. En die herders hebben dus altijd, dat heb ik al eerder een keer geventileerd hier, de offerdieren geleverd voor Pesach. Josephus Flavius vertelt dat er per Pesachfeest zo'n 100.000 lammeren werden geslacht in Jeruzalem. Per jaar. 100 geschiedschrijver leefde in die tijd. Wordt als algemeen als betrouwbaar neergezet. 100.000. Waar kwamen die lammeren vandaan? Vroeg een Palestijn mij, Palestijnse gids. Ik had al moeite met die Palestijn. Ik wou hem helemaal niet als gids. Maar hij werd ons opgedrongen. Maar onze Israëlische gids mocht niet mee naar het Overjordaanse. Dus niet naar het oosten, die oostkant. Niet naar Bethlehem en zo. Dus ik liep al te mopperen, te steunen en te zuchten. En ik kreeg wel van een soort bazaar, iemand die daar een hele grote winkel heeft. Ik heb deze gids in onze maag gesplit. Zo voelde ik het, zo zei ik het ook. En die zou dan ons verder vertellen. Nou ja, ik denk, nou ja, wat je dan allemaal hoort. We gingen naar Bethlehem. Want daar woonde die meneer van die bazaar ook, van die winkel ook. En daar begon het. De eerste vraag die hij stelde, weet je wel waar al die 100.000 lammeren vandaan kwamen? Nee. Wisten we niet. Uit Bethlehem. Vindt u het dan vreemd dat het lam uit Bethlehem komt? Nou, ik had tranen in mijn ogen. Eén zin van die man. Ik was geraakt tot in mijn ziel. Dat? Ja. Waarom is die allermooiste boodschap aan herders verteld? Die daar waren in het veld, die nacht. Wisten we ook niet. Waarom niet in Jeruzalem? Waarom niet aan de fariseeën en de schriftgeleerden? Waarom daar? Omdat dat mensen waren die altijd zorg gedragen hadden voor het offer. Het hele jaar door. Nou, het een knalde en het ander knalde. Ik ben compleet onder de indruk geraakt van hem en van zijn wijsheid. Het was een christen. En volgende jaar ben ik daar weer geweest. Ik heb gevraagd of we alsjeblieft die gids weer mochten krijgen. Snap je? Er verandert gigantisch veel. Uit Bethlehem, Juda. Daar is hij geboren. Ja, hij is echt mens. Zacharia zegt dat hij spruit. Dat zal een man zijn. Die komt ergens vandaan. Nou, die is geboren uit Bethlehem. Via de baarmoeder van Maria. Voor mij het grootste wonder aller tijden, dat hij die de Heere is, die te hoog is voor de hemel, die te groot is, de hemel der hemelen kan hem niet bevatten, en zoiets groot, zoiets geweldigs kan als een heel klein, miniem vruchtje in een baarmoeder zitten van Maria. Zegt u het maar. Is dit zo? Ja, dat is zo, ja. Hij is echt geboren, hij is echt mens geworden, vlees en bloed aangenomen, onder ons gewoond. Bethlehem. Een gigantisch wonder. Hij is 12 jaar geweest. Zegt Lucas. Maar er is iets bijzonders aan de hand met hem. En dat wil ik proberen helder te krijgen. Voor de Heer Jezus. Laat ik het anders formuleren. Voor Maria de boodschap kreeg. Dat de Heer Jezus in haar, dat de Messias in haar zou gaan groeien, is diezelfde engel al op bezoek geweest in Jeruzalem. Bij Zacharias en bij Elisabeth. Dat is een halfjaartje eerder. En Zacharias was priester. Dat staat erbij. Hij deed daar dienst. Maar er staat zelfs bij dat ook Elisabeth uit de stam van Aaron kwam. Staat erbij in Lucas, alleen in Lucas. Alleen in Lucas. Dat hele verhaal van Zacharias en Elisabeth alleen maar in Lucas. Waarom nou? In Lucas is eigenlijk het evangelie waar de mens helemaal vanaf het prille begin nergens een uitvoeriger verhaal over Bethlehem en over geboorte van Jezus dan in Lucas. En als u in de kersttijd bent en u wordt voorgelezen in de kerk, Lucas evangelie, altijd. Altijd. Kan niet missen. In Marcus geen woord over de geboorte. In Johannes geen woord over de geboorte. Ja, het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Daar moet u het mee doen. Meer is er niet. Heb je zich ooit afgevraagd waarom in Lucas zoveel uitvoerigheid wordt betracht, om je iets duidelijk te maken. Nu, voor Maria in verwachting was, is Elisabeth in verwachting geweest. En ze waren beide van Aaron, beide van priesterlijke afkomst, zegt de Bijbel. Ik bedenk het niet. En toen zij in verwachting raakte, was Elisabeth 6 maanden heen. Zo zeggen wij dat vandaag. En de engel zegt, uw nicht Elisabeth. Wat betekent dat? Als Maria een nicht is van twee die stammen uit de stam Aaron. Waar kwam Maria dan uit? Ik hoop niet dat u het vreemd vindt. Ook uit die stam. Anders had ze nooit nicht kunnen zijn. Jozef. Ja, Jozef. Ja, dat was van de stam van David. De lijn van Juda. Daarom moest Jozef naar Bethlehem. In Juda. Dat is Juda. Dat is de koningslijn. Maar Maria, dat is de priesterlijn. Dan komt ze daar, belt aan bij Elisabeth, denk ik. Ik weet niet of ze toen ook al belletjes hadden naar de buitenkant. Maar in ieder geval, ze laat weten dat ze er is. En Elisabeth doet open. En Johannes de Doper, 6 maanden in de moederschoot. Nou, die, waarschijnlijk een stevige baby die heel wat schoppen veroorzaakt heeft. Ik praat maar naar waar ik verstand van heb. Daar heb ik niet zoveel zicht op, maar ik heb het wel gevoeld dat dat kan. Johannes de Doper is niet meer te houden. Heb je zich ooit afgevraagd? Er komt iemand met een vruchtje van 2 weken, maximaal. Hè? Ze ging in grote haast naar het bergland van Judea. We praten over zoveel dagen, dat is niks. Zoveel weken, dat is ook nog niks eigenlijk. Dan kun je dan afbreken, je kunt van alles. Maar stel je nu eens voor, een vruchtje van een paar dagen oud. En wat zegt Elisabeth? Wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer binnenkomt? Ze wist van niks. Geen app gekregen, geen Facebook nog, geen mailtje. Ik wil daarmee dit zeggen. Er gebeurde iets bijzonders. Ook toen de Heer Jezus in de moederschoot van Maria was. Heel miniem. Heel miniem. Was hij de Heer. De moeder van mijn Heer. De moeder was Maria en mijn Heer, dat was dat kleine vruchtje. Ik wil daarmee dit zeggen. Toen al is er iets bijzonders gebeurd. Toen al is iets zichtbaar geworden. Er is een lijn die loopt naar David, naar de koning. En er is een lijn die loopt naar de priester, naar Aaron. Dit is schitterend. Dit kun je niet bedenken. Dit kun je alleen maar aanvaarden en zeggen, Jezus, dank u wel, zo bent u. We snappen het nog niet. Maar dit is het. Zonder begin van dagen, einde van leven, de Zoon van God gelijk. Het is alsof iets daarvan al zeg maar. En dat is allemaal in het Lucas-evangelie. In het Lucas-evangelie wordt de Heer Jezus voorgesteld als degene die naar de offerplaats gaat. En nu ga ik iets zeggen wat misschien een beetje raar overkomt en ook niet helemaal begrepen wordt mogelijk. In Lucas is langzaam maar zeker een route te vinden die leidt naar die offerplaats. Zoals de hoge priester, de priester, altijd met het offer dat kwam uit Bethlehem, het lam dat uit Bethlehem kwam, naar die plaats ging waar dat lam geofferd werd. En op de grote verzoendag ging de hoge priester een keuze maken tussen twee. Er werd het lot gegooid. Er was een lot voor Azazel of voor de weggaande bok. En er was een lot voor de bok die geslacht zou worden. Zie je ze staan naast elkaar? Jezus, onze Heer, naast Jezus, Barabbas, zoon van de Vader, betekent dat letterlijk. Ook nog. Die werd weggestuurd. De weggaande bok. En hij werd geofferd. Het was Lucas, allemaal Lucas. En daar is het gebeurd dat de Heer Jezus naar binnen ging. De hoge priester ging op de grote verzoendag naar binnen. Had dan linnenkleding aan. En die linnenkleding liet hij daar. Als dat werk van de grote verzoening volbracht was, klaar was. Daar werden die linnenkleren daar in die tempel, in het heiligdom gelaten. Gingen niet mee naar huis, naar de wasmand. Daar. Leest u dus, Lucas. De Heer Jezus, zijn kleren hebben ze omgedobbeld. Die hebben ze weggegooid bijna. Of verkwanseld. Wat hij aanhad is het minimale. En toen hij het werk volbracht is, heeft Nicodemus hem samen met Jozef van Arimathea in linnen kleding gestoken. Leest u één keer voor uzelf. Als u een keer niet kunt slapen, Daniel 10, de man in linnen. Probeer het eens. Probeer eens te begrijpen wat daarvan staat. Welke dingen daar opgesomd worden van de man in linnen. Heer Jezus kreeg linnen kleding aan. En toen is hij in het graf gelegd. Toen was het werk volbracht. En toen hij weer naar buiten kwam. Nu hoop ik dat u ook dit ziet. Bleken de linnen kleren nog in het graf te liggen. Petrus ging naar binnen en vond de linnen kleding daar nog. Heeft hij dus niet meer aangetrokken. Zoals de hogepriester de linnen kleren achterliet in het heiligdom. Toen het werk volbracht was van de grote verzoendag. Zo is de Heer Jezus daar terug te vinden. En de hogepriester, als hij dat werk helemaal klaar had, dan zegende hij het volk met die priesterlijke zegen. De enige plek waar staat de Heer Jezus. Het volk heeft gezegend toen hij wegging. Zegende hij hem. En zo is hij weggegaan. Begrijpt u die link, die schakellink naar het evangelie van Lucas? Van het begin tot het eind. Het is en mens, echt geboren, echt in een moederschoot geweest, echt in Bethlehem, echt 12 jaar geweest, echt alles doorlopen, alles meegemaakt, tot het einde toe. Dat is de mens Christus Jezus, die op hetzelfde moment de priester was, die met niet met het vreemde bloed van bokken of stieren, maar met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Dat is de Heer Jezus. Ik wilde zo graag dat u ging nadenken over de vraag van die priester, die heeft God laten uitspruiten, heeft God tevoorschijn geroepen, dat is het woord spruit. God heeft hem in de moederschoot geplaatst en heeft hem uit de moederschoot gehaald, heeft hem daar aan het kruis gezien en heeft hem nu aan zijn rechterhand. En hij is ook priester. Hij is niet alleen begonnen een wezen te zijn, een priester te zijn, maar hij is ook degene die zegen brengt. En nu kijken wij naar hem die onze priester is. Wij hebben een priester. Wij hebben een hoge priester. Die met ons meevoelt, die alle facetten van ons leven kent, van het begin tot het eind. Dat is de Heer Jezus. Weet u, nu zeg je niet dat makkelijk is, maar ik zeg u wel dat het voor je ziel, voor je geestelijk leven bijzonder is. Dat je daaraan gaat denken. En dan ga je vanzelf de Heer prijzen, dan ga je hem wel bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. Waar hij ook geweest is voor Pilatus, voor Herodes en nog weer voor Pilatus. Het is allemaal een aaneenschakeling van bijzondere, bijzondere feiten. De Heere zegene jullie allemaal. Ik hoop dat je daarvan genieten mag. Amen. Ik ga danken. Het is misschien goed om nu te danken. Vader, we willen u danken voor de priester. We willen u danken voor die spruit die priester is. Maar een spruit die u tevoorschijn riep. U liet hem ontspruiten. U hebt hem gegeven. God heeft zijn zoon gegeven. En hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. Dat is de Heer Jezus. We danken u dat hij niet alleen mens is geweest. Niet alleen een soort vreemdeling was in Galilea. Niemand snapte hem, niemand volgde hem, niemand kende hem. U kende hem. Niemand kent de Zoon dan de Vader. U kende hem. U zag het. En we mogen nu met Zacharia 6 die spruit gaan bewonderen. En we willen hem de kroon opzetten. Hem de eerkroon geven. Hem de hulde bieden. Hem alle medailles geven die we maar te geven hebben. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw geliefde Zoon. Dank u wel dat hij zo uniek is, zo bijzonder is. En als we het Lucas-evangelie hier tegenaan plakken, dan is dat niet zomaar, maar dan is daar een behoorlijke body, een behoorlijk stukje ondergrond voor, om dat ook echt te gaan zien. Maar we danken u dat u ons ook die evangeliën hebt gegeven, zodat we de kleinste details van het leven van de Heer Jezus kunnen lezen. Daar kennis van kunnen nemen. We willen u bidden om een bijzondere doorwerking door uw Heilige Geest in ons voor vanavond en ook voor de rest van de tijd. We danken u. In de naam van de Heer Jezus. Amen.